Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair. Vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals, nu in het Rijksmuseum.
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Guus Valk. Het is alweer 2,5 jaar geleden dat het rapport Ongekend Onrecht verscheen over het toeslagenschandaal. De Belastingdienst had tienduizenden onschuldige burgers jarenlang als fraudeur behandeld. Er trad een kabinet af, maar premier Mark Rutte, die met zijn vierde kabinet een doorstart maakte, beloofde beterschap. Maar hoe staat het daar eigenlijk mee? Deze week debatteerde de Tweede Kamer opnieuw over de hersteloperatie van de toeslagenaffaire. En die verloopt nog altijd moeizaam, met weggelopen advocaten, onvolledige dossiers en gedupeerde ouders die nog altijd niet gecompenseerd zijn. In deze Haagse Zaken gaan we praten over het toeslagenschandaal en wat er misgaat bij de Belastingdienst. Deze week bleek uit een NRC-onderzoek van Dirk Stokmans en Stefan Vermeulen dat de dienst onzorgvuldig omgaat met persoonsgegevens. Maar we gaan ook kijken wat er beter kan. En dat doe ik met mij in de studio Dirk Stokmans, onderzoeksjournalist. Hallo. Welkom terug.
Dank je.
Altijd als je hier bent, is er iets deprimerends over de overheid te vertellen.
You're welcome, ja, sorry.
Maar ik hoor alleen mijn andere inleiding. Ik ben ook op zoek naar iets positiefs vandaag.
Dat spijt mij ook, ja. Nou ja, succes.
Oké, dankjewel. Naast jou zit Rick Rutte.
Hey Guus.
Financieel redacteur op onze Haagse redactie. Jij volgt niet alleen de financiële portefeuille, maar ook het toeslagenschandaal al geruime tijd intensief. Jij was deze week bij een debat. Was dat een beetje Groundhog Day of hoe was dat?
Ja, een beetje wel. Ik heb zelf natuurlijk over de Belastingdienst geschreven. Dirk, hier naast mij ook ontzettend veel. Ik was in dit debat specifiek eigenlijk wel benieuwd naar Mark Rutte en hoe hij dat zou doen. Omdat hij zelden bij deze debatten is over die hersteloperatie. Terwijl het is natuurlijk voor een belangrijk deel zijn erfenis. Maar hij is daar vaak niet. Daar is de vorige keer heel veel gedoe over ontstaan. Die Kamerleden die daar wel waren, die waren heel boos dat Rutte zich gezicht niet liet zien. Dat ze het moesten doen met de staatssecretaris die verantwoordelijk is voor toeslagen. Dus Aukje de Vries van de VVD. En toen heeft Rutte beloofd dat hij dit keer wel zou komen opdagen. Waardoor het hele debat eigenlijk ook in belangrijke mate draaide om Rutte. Ja, dat was eigenlijk heel erg wat ik merkte in het debat. Is dat hij zal dit nooit meer van zich af kunnen schudden. En dat is ook niet zo heel gek. En dat is volgens mij ook niet heel onterecht. Want er is nog steeds zo'n enorme puinzooi op te ruimen. Dat de kans groot is dat de toeslagaffaire nog langer duurt. Of de afhandeling daarvan. Dan de regeerperiode van Rutte zelf.
Voordat we het over Rutte gaan hebben. En ook over hoe de Kamer en Rutte op elkaar chemie hebben, zal ik maar zeggen. Ja. Kun je mij echt in heel kort bestek nog even door dat tijdpad heen wandelen? Wat was zeg maar de aanloop naar het debat dat jij afgelopen dinsdag volgde?
Ja, de reden voor dit debat gaat eigenlijk alweer even terug in de tijd. Dat is het rapport Ongekend Onrecht. Dat is het grote rapport dat eind 2020... verscheen over de toeslagenaffaire door een commissie van Kamerleden. Het was niet een parlementaire enquête, maar een soort mini-enquête.
Die enquête komt nog?
Er komt nog een grotere enquête die naar de toeslagenaffaire en veel breder naar fraude en opsporingsbeleid gaat kijken. Maar dit was toen al vernietigend genoeg. We hadden natuurlijk toen ook al heel veel gehoord. We hadden al jaren gehoord hoe die toeslagenaffaire steeds verder uit de hand aan het lopen was en hoe de omvang daarvan ook steeds duidelijker werd. Maar dat rapport was destijds de aanleiding voor het aftreden van Rutte 3. En in dat rapport stonden ook een aantal conclusies. En het kabinet heeft daar vervolgens zelf een aantal beloften uitgehaald. En over die beloften en over het uitpakken van die hersteloperatie die toen is begonnen, daarover ging eigenlijk dit debat. Want kort samengevat zijn eigenlijk die beloften destijds geweest dat en er een goede afhandeling zou komen voor de ouders die gedupeerd waren in het toeslagenschandaal. Er zou een betere band met de Kamer komen, betere informatievoorziening, noem maar op. En er zou alles op alles gezet worden om te voorkomen dat er ooit nog zoiets zou gebeuren. Nou, op al die beloftes, merkte je in het debat, viel nogal wat af te dingen.
Wat was jouw indruk van het debat? Hoe stond Rutte erbij?
zo heel verleidelijk om dan heel snel te gaan praten in termen van dat Rutte een goede debater is. Maar dat is natuurlijk precies wat in zo'n debat heel erg vervelend is. Want hij, ja, als je het op die manier wil bekijken, heeft hij het moeilijk gekregen? Ja, nee. Gaat Rutte hierdoor aftreden? Nee. Maar ik denk dat daar precies de kern eigenlijk van dit debat in zit. Dat je de frustratie ook voelde bij een groot deel van de oppositie, dat dit voor Rutte eigenlijk geen duidelijke consequenties heeft gehad. Hij is natuurlijk afgetreden, hij is weer terug. Er gaat van alles mis in die operatie, maar dat weet hij eigenlijk in grote mate toch af te schuiven op Aukje de Vries. En als hij er zelf op wordt aangesproken, weet hij zich daar doorheen te sleren. En wat mij in dit debat daardoor ook opviel, was dat die frustratie over Rutte, die sloeg ook over op de Kamer. Die werd omgezet in een soort onderlinge frustratie. Als je dan Rutte niet kunt pakken, dan word je ook bijna boos op iedereen om je heen. En vooral die mensen om je heen die voor jouw gevoel nog niet hard genoeg tegen Rutte ingaan.
Dan projecteer je chagrijn op anderen.
Ja, en dat zag je heel specifiek gebeuren bij met name bij de kopstukken die vanuit de Kamer het meest hebben gedaan aan de toeslagenaffaire, aan het openbaren daarvan, aan het aankaarten daarvan in de Kamer. Renske Leijten van de SP en Pieter Omtzigt, ooit CDA, nu partijloos. Dan is er nog eentje, Farid Azarkan van Denk, die was er niet. Die werd vervangen door Stefan van Baarle. En die drie, die gingen er het hardste in. Die willen nog steeds dat Rutte vertrekt of dat het kabinet opstapt.
Hoe is het mogelijk dat hij zo onverschillig staat ten opzichte van het trauma wat we zijn opgelopen? De mensen thuis zijn opgelopen. Processen, procedures, alles is belangrijker dan mensen helpen. Waarom accepteert de minister-president dit? Waarom is hij onverschillig?
Deze ouders krijgen nog steeds zwarte dossiers. Nog steeds weten ze niet wat er gebeurd is, behalve dat hun leven kapot is. Maar waar staan we nu? De ouders, die raakten alles kwijt, maar Mark Rutte behield zijn baan. Geen snelle genoegdoening, geen eerlijke schadevergoeding, geen inzage in de stukken. Dit kabinet faalt keer op keer.
En bij die drie zie je dat die frustratie het grootste is. Dat Rutte er nog zit en dat het amper lukt om maar iets gedaan te krijgen in dit dossier.
Als je naar deze drie stemmen luistert, heb je eigenlijk, zeg maar, daar zit echt de grote energie in dit dossier. Want dat zijn de Kamerleden die al jarenlang.
Ja, dat is zo. Ere wie ere toekomt. Dit zijn de Kamerleden die vaak voorop hebben gelopen, die veel informatie hebben opgegraven. En wordt wel eens verweten dat ze daarbij populistisch te werk gaan. Maar het is een feit dat zonder de inzet van die Kamerleden we waarschijnlijk niet hadden gestaan waar we nu hadden gestaan.
Interessant genoeg aan dit debat, jij noemde het net al heel eventjes, maar dat was heel erg opvallend, was dat de oppositie, die normaal gesproken behoorlijk eensgezind in dit dossier optrekt tegen het kabinet en met name tegen Rutte, onderling dus irritatie begon te vertonen. Hè? Dat viel met name op in de bijdrage van Atje Kuiken van de PvdA en Tom van der Lee van GroenLinks. Waar lag dat aan?
Het is goed om te bedenken dat Van der Lee en Kuiken ook al lang op dit dossier zitten. Dus misschien hebben ze niet die voortrekkersrol die je bijvoorbeeld bij Leijten en Omtzigt ziet. Maar ze hebben bijvoorbeeld wel, net als Leijten, in die mini-enquêtecommissie gezeten. Dus ze kennen het dossier goed. Ze zijn er ook heel fel over geweest. Ze zijn heel kritisch geweest over de rol van Rutte. Maar in dit debat zeggen zij ook, we hebben daar een keer politieke consequenties aan verbonden. We zijn destijds tegen dit kabinet geweest. Het kabinet is vertrokken. We hoeven niet nog een keer aan te dringen op het vertrek van dit kabinet. En op het moment dat zij dat uitspraken, zag je meteen dat iemand als Leijten naar de microfoon snelde en daar heel erg op in begon te hakken. Want die kan dat eigenlijk niet begrijpen. Die onverschilligheid die ze Rutte verwijt, die verwijt ze eigenlijk ook Kamerleden als Van der Lee en Kuiken op het moment dat zij niet nu standpeden eisen dat Rutte vertrekt.
Ik zou het zelfs nog uit kunnen leggen, weet u, als dit kabinet wat er nu zit werkelijk vaart zou maken met alle beloften die er zouden zijn gemaakt. Als er niet 6 miljard werd verspeeld terwijl ouders niet geholpen werden. Als we niet zagen dat er achter de rug om van het parlement en van mensen handjeklap met het OM geprobeerd wordt te doen over beslistermijnen. Dat gebeurt ook allemaal naast dat we nog altijd de waarheid niet kennen. En ik had het graag gezien dat Van der Lee daar minder onverschillig over was.
Heer Van der Lee.
Ja, ik vind het wel een beetje kwalijk. Kijk, ik heb met u dat onderzoek gedaan. Ik vind het ook niet acceptabel. Maar ik trek niet de consequentie die u trekt. Namelijk, er moet gelijk weer een nieuwe politieke consequentie worden getrokken. En dat kwalificeren als dat ik onverschillig zou zijn, dat neem ik u dan weer kwalijk. Dat is geen manier om met collega's op een serieuze manier over dit onderwerp te spreken. Na jaren van tijd die ik daar ook in heb geïnvesteerd. Dus ik word hier een beetje boos van. Dit is niet hoe je met elkaar een fatsoenlijke discussie voert, mevrouw Leijten.
Voorzitter, ik merk dat de heer Van der Lee boos wordt. Ik heb nog geen conclusie getrokken. Ik heb wel stevige vragen gesteld. En ik vraag de heer Van der Lee wat hij ervan vindt dat we geen niet aan waarheidsvinding hebben kunnen doen. En dat we nog altijd dat niet horen.
Ik heb gezegd dat ik dat erg vind. En wat zegt u? Dat ik onverschillig ben. Dat is wat u heeft gezegd.
Ik stel alleen maar vragen.
Ja, je hoort hier ook het publiek. Dat is altijd goed om te bedenken bij deze debatten. Die trekken, we hebben allemaal wel eens bij debatten gezeten waar niemand op de tribune zit. En deze debat kun je er eigenlijk altijd op rekenen over het toeslagschandaal dat het vol zit. En dan ook vol zit met gedupeerden. Ik heb ook altijd de indruk dat waar de bodems normaal heel snel naar mensen toe lopen om ze te manen om stil te zijn. Als er iets van die tribune klinkt, dat er toch iets meer ruimte wordt gegund bijna aan de gedupeerden om wel van zich te laten horen. Af en toe zegt de voorzitter dan wel iets van, maar het gevolg daarvan is dat die emotie heel duidelijk in de zaal hangt. Dat is ook niet gek, want we hebben het ook over iets groots en we hebben het ook over groot overheidsfalen. Maar als ik dan hoor hoe zeer de irritatie ook hier oploopt tussen Van der Lee en Leijten, dan kan ik dat ook moeilijk loszien van het feit dat het een hele beladen discussie is. Mm-hmm. En dat die frustratie ook oprecht is die je hier hoort.
Het is ook echt wanhoop, hè? Ja. Het is echt zowel bij Leijten en Ontzicht en bij Van der Lee en bij de mensen op de tribune. Zo van, waarom verandert er niks of zo weinig?
En dit zijn allemaal mensen die voor de duidelijkheid die tegen Rutte zijn, die kritisch zijn over de toeslagaffaire, maar zien hoe weinig daar aan voortgang in zit en dan ook geïrriteerd raken over elkaar.
Als je het hebt over Rutte en de frustratie die er was omdat alles van Rutte lijkt af te glijden, dan is het wel ironisch dat de Kamer dus een groot punt van maakte dat dit niet een of ander commissiedebat met staatssecretaris De Vries in een bijkamertje was, maar een plenair debat met de minister-president. En vervolgens halen ze daar dus weinig echt uit of zo. En is dat dan wat die frustratie verklaart? Waarom ze zo ook op elkaar reageren?
Ja, dat begint natuurlijk al bij het voorspel van zo'n debat en überhaupt de politiek die hier aan vooraf gaat, waarbij keer op keer in elke voortgangsrapportage, elke brief die naar buiten komt over dat herstel, gewoon blijkt dat het maar niet opschiet. Er zit ook een inhoudelijke discussie onder wat je hier hoort tussen Van der Lee en Leijten. Dus we hebben het over die emotie, maar de onderliggende reden is dat wat Van der Lee zegt is, er zijn verkiezingen geweest. Daarvoor is Rutte vertrokken, maar hij is teruggekeerd. Hij heeft een democratisch mandaat. Dat maakt het voor ons moeilijk om hem nu nog een keer om dezelfde reden weg te sturen. En er is nog een ander argument, dat bracht Kuiken in. Die zei, er komt nog bij dat als je nu deze mensen wegstuurt, en dan gaan we weer verkiezingen organiseren, dan wordt er weer een kabinet geformeerd. We weten hoe lang dat de laatste keer duurde. We weten nog niet hoe lang dat de volgende keer gaat duren. Dan ben je weer verder. En dan gaat die operatie die echt verbeteringen nodig heeft waarschijnlijk nog langer duren.
Jij noemde de drie beloften van Rutte die hij destijds toen Ongekend Onrecht verscheen en het kabinet aftrad maakte. Eentje was dus de ouders helpen, de gedupeerde ouders helpen, herhaling voorkomen, maar ook de Kamer beter informeren. Over dat punt werd ook uitgebreid gedebatteerd. Onder meer Pieter Omtzigt maakte daar een groot punt van.
En de informatiehuishouding, voorzitter. Een puinhoop. We kregen een rapport, het stond op de site van het ministerie van Financiën, maar was per ongeluk niet naar de Kamer gestuurd. Er was geen touw aan vast te knopen. En als je informatie niet op orde is, dan weet de regering niet wat er gebeurt. Dan kunnen ze de Kamerleden niet informeren. Dan kunnen ze de journalisten niet informeren. Maar het allerergste is, als de informatie bij de Belastingdienst of het UWV niet klopt, zijn de burgers rechteloos. En dat is wat we zien in dit land. En wat gaat u daaraan doen?
Hier verwijst Omtzigt onder meer naar een reportage van Nieuwsuur, waar deze week bericht werd over documenten uit 2019... die weliswaar op het bureau van staatssecretaris Menno Snel belanden, maar niet naar de Kamer werden gezonden, niet naar de parlementaire ondervragingscommissie werden gezonden. En dat had wel gemoeten. Dat speelde ook een rol in dit debat. Je ziet dat eigenlijk keer op keer op keer diezelfde dingen weer aan het licht komen.
Ik denk wat je bij Omtzigt heel erg ook ziet, is dat als je 3, 4, 5 keer informatie niet hebt gekregen, en ook meermaals gewoon informatie waar je recht op had en die aanwezig was niet hebt gekregen, dan is het gewoon heel moeilijk om die 6e keer erop te vertrouwen dat de informatie nu wel echt zoek is geraakt. We weten niet precies wat hier is gebeurd. Dit gaat over documenten uit juni 2019. Het gaat hier zeer waarschijnlijk niet om documenten die toen de behandeling van het toeslagenschandaal een hele andere richting aan hadden gestuurd. Dit was notabene een moment dat je achteraf reconstruerend kunt zeggen dat in het kabinet duidelijk werd en bij het ministerie duidelijk werd dat er iets gedaan moest worden. Maar die argwaan van Omtzigt, die is ook niet onbegrijpelijk naar alles wat er gebeurd is. Ik was ook wel gefascineerd door de verklaring van Rutte hierop.
Op de netwerkschijven vanuit Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat het om 25 miljoen documenten. Bij Financiën gaat het om 19 miljoen documenten en dat is dan het kerndepartement. En bij de Belastingdienst, inclusief toeslagen, gaat het om 4 miljard documenten verdeeld over 9000 servers en meer dan 100.000 samenwerkingsgebieden. Daarmee zeg ik niet dat dit stuk niet erboven had moeten komen, helemaal niet. Maar iets te schetsen van de waanzinnige hoeveelheid stukken waar het hier over gaat. En daarom dat je ook niet 100% garantie kunt geven dat er ook niet in de toekomst nog iets naar boven komt, ook kunt u ervan uitgaan dat we dat natuurlijk proberen te voorkomen. Want wij willen debatten over de inhoud voeren met de Kamer en niet over waarom is er nou weer een stuk opgedoken. Dat is helder.
Nou, dat is misschien een antwoord dat een verklaring geeft voor dit specifieke geval. Maar het boezemt ook wel een soort lichte angst in dat je natuurlijk dat de overheid er zo weinig eigen beeld heeft eigenlijk van de eigen informatiehuishouding. Het is een uitleg, maar het roept eigenlijk allemaal weer nieuwe vragen op over hoe slecht men er zelf in beeld heeft. Waar die informatie zit, waar die vandaan moet komen, waar die heen kan. En daar is dit dan één voorbeeld van. Maar dat is eigenlijk precies een voorbeeld wat we ook heel vaak zien bij bijvoorbeeld het onderzoek dat Dirk en Stefan aan het doen zijn. Dat de hele stapel van documenten gewoon al lang blijkt te wachten. Of soms volgens mij zelfs al online staan, ja. Waar niemand weet van heeft.
En wat je dus ook bij die herstel van de toeslagen problemen ziet, is dat ze ook parten speelt bij het herstel. Ja. Dus ze proberen uit te zoeken hoe die ouders geleden hebben, hoe hoog de compensatie moeten zijn. Dan komen er steeds achter dat ze eigenlijk geen idee hebben waar ze moeten zoeken. En dat er eigenlijk helemaal niet duidelijk is hoe beslissingen zijn genomen. Dus het is in alle lagen, niet alleen maar op de lagen bij de staatssecretaris, maar ook in de organisatie zelf, dat niet goed wordt bijgehouden wat er gebeurt, waarom het gebeurt, hoe het gebeurt. Ja, en wat Omtzigt zei, burgers worden rechteloos. Dat is een vertaling daarvan. Van als je niet weet waarom je gekort bent, maar de overheid weet ook niet waarom je gekort bent, zie dan maar te achterhalen hoe je gecompenseerd moet worden.
Ja, dus zo zie je eigenlijk dus dat het niet nakomen van de ene belofte er ook toe leidt dat de andere belofte niet kan worden nagekomen. Nog zo'n belofte was het verbeteren van het stelsel. Omtzigt had daar ook openlijk twijfels over, of dat wel echt gebeurde. We hebben er natuurlijk ook zelf verhalen over gehad. Onder meer een stuk van Christian Pelgrim, recent, over hoe ouders puur door fouten van de overheid in extreme armoede worden getrokken. Dat is ook al weinig hoopgevend natuurlijk.
Ja, en dan hebben we het dus over weer een situatie waar het al jaren wordt aangekaart door de Nationale Ombudsman, waar het bij allerlei groepen bekend is.
Ook bij het ministerie.
Ook bij het ministerie bekend is. En het toch niet goed komt. Sterker nog, dat we dus in no time gingen van het moment dat Christian daarover schreef, dat het ging om meer dan 5000 gezinnen en dat later bleek dat het er dubbel zoveel waren. Dat is niet heel bemoedigend als de uitgesproken ambitie, de belofte van 2-3 jaar geleden was, we gaan zorgen dat zoiets niet nog een keer voorkomt. En er is een ander voorbeeld, dat is wat juridischer of wat politieker van aard. Dat is dat er toen beloofd werd om werk te maken van hardheidsclausules. Manieren om de hardheid van de wet eigenlijk te temmen. Wat was nou een van de problemen die we vaak hoorden terugkomen bij het toeslagenschandaal, was dat keer op keer men zei, ja, dit zijn nu eenmaal de regels, die moeten we toepassen. Wat wil je dan doen? Dan wil je een ventiel maken om maatwerk toe te staan. Dat is waar die hardheidsclausules voor bedoeld zijn. Of dat een rechter bijvoorbeeld ruimte ziet om te zeggen, nou, we hebben deze wet, die is bijzonder hard, maar we zien ook uw persoonlijke situatie, meneer of mevrouw. Wij gaan die wet niet in alle hardheid toepassen. En die zijn er nog niet. Dat is nog altijd niet geklaard. Dus die hele belofte van, we gaan voorkomen dat dit nog een keer gaat gebeuren, die moet nog steeds vorm krijgen.
Hoe reageerde Rutte dan op al deze kritiek?
Dat er hard gewerkt wordt. Dat er van alles fout is gedaan. Hij gaat ook, dat zo kennen we Rutte ook, dan gaat hij nog een keer enorm door het stof. En dan kijkt hij nog een keer naar die ouders op de tribune.
Zo.
En we kunnen het leed is natuurlijk ook zo groot dat we het nooit helemaal ongedaan kunnen maken. Maar we doen ons best. En wat ik daarnaast heel erg zag in zijn beantwoording is dat hij heel erg, hij probeerde het heel erg concreet te maken door het jaartal en data aan te halen. Maar ja, dat zijn ook allemaal data en jaartal die in de toekomst liggen, dus waarvan we nog maar moeten zien of het gaat lukken. Dus een voorbeeld daarvan is dat het er eerst op bleek dat een groot groep mensen pas in 2027 geholpen zou zijn. Dat zou dan nu al begin 2025 worden, zegt het kabinet sinds een paar maanden. Dat herhaalde Rutte ook de hele tijd in het debat. Kijk maar hoe we ons best doen. Er zijn pilots gedraaid, er is geëxperimenteerd. En we hopen het nu op dat moment af te hebben. Maar als hij er dan op bevraagd wordt, zegt hij ook, ja, dat is een inschatting. Dat is geen belofte.
En het is dus nooit een harde, afrekenbare datum, zeg maar. Ze kunnen nooit hem eraan houden van, u had 2025 beloofd.
Ja, het was een inschatting.
Had hij gezegd, het was een inschatting.
En de verbetering ligt altijd net over de horizon.
Ja.
Het is altijd, hoe ver je ook reist, is net nog even een jaartje extra erbij en dan komt het goed.
Maar nu echt hoor.
Zo werkt het ook met Fata Morgana's, toch? Dat is altijd aan het eind van de horizon.
En mag ik, want ik heb het debat ook een beetje bekeken, maar wat me zo opvalt, hij heeft het altijd alleen maar over intenties. Dus er wordt hard gewerkt, we doen ons best, we vinden het ook heel erg.
Ja.
En op een gegeven moment, ik zat het verslag te lezen en denk je, maar het is alleen maar dat. Dus niks afrekenbaars, wat Rick al zegt. Dat is natuurlijk ook niet toevallig, denk ik. Je blijft heel erg in, ik voel me ook slecht, ik vind het ook heel erg. Ik snap dat mensen heel veel pijn hebben, we doen ons best. Maar dat is al, denk ik, we moeten niet tellen, maar dat is zo ontzettend vaak al gezegd.
Ja, waar dit mee samenhangt, dit is iets waar Dirk en ik het ook al over hebben gehad. Iets wat we allebei observeren is dat de manier waarop Rutte ook vaak praat over de problemen, eerst in het toeslagenschandaal zelf, maar nu ook bij de afhandeling daarvan, is dat het Heel vaak worden gepresenteerd als soort natuurwetten. Dus bijvoorbeeld dat dossiers heel veel tijd kosten, of dat er heel veel verloop is bij dat herstelteam. Er komen veel mensen binnen, maar er gaan ook heel veel mensen weer weg. Daar zijn redenen voor. We weten bijvoorbeeld dat dat herstelteam heel veel werkt met tijdelijke contracten. Ja, dan is het niet gek dat mensen daar weggaan. De werkcultuur daar is ook niet op alle afdelingen altijd even goed geweest. Dat zijn meetbare dingen. Dat zijn ook dingen waar je wat aan kunt doen. Maar als je Rutte erover hoort praten, dan klinkt het bijna alsof het een soort natuurverschijnsel is waar je niet zoveel aan kan doen.
Een van de dingen die daarmee samenhangt is dat dus bij die hersteloperatie al jarenlang intern, ik heb er ook met Stefan over geschreven, geklaagd wordt over dat die processen zo rommelig gaan. Dat is niet iets wat onbekend was. Dat is niet iets wat niet opgelost kan worden. Het is ook niet iets wat onbespreekbaar was intern. Hij zegt dat het is een razend ingewikkelde operatie. Maar binnen die operatie heel veel mensen zeggen, nou, het zou echt wel een beetje een stukje minder ingewikkeld kunnen. Dus ja, dat is heel onbevredigend.
Overigens, in de kern is het wel waar, toch? Het veranderen van het toeslagenstelsel bijvoorbeeld is een complexe operatie.
Zeker, maar dit gaat over het herstel. Hè? Dus, en dat is ook ingewikkeld. Ja, alleen, maar je hebt ingewikkeldheid die kan je verergeren door het slecht te organiseren. Dat is wat volgens heel veel betrokkenen hier gebeurt. Of je kan proberen dat beter te organiseren. En dat is wat volgens heel veel betrokkenen niet gebeurt.
Ik moet vaak een beetje denken aan een kernbom die is afgegaan. Dat is gewoon een enorme puinzooi die gecreëerd is. Nou, uiteindelijk wil je dat hele systeem weer gaan heropbouwen. En dat gaat tijd kosten. Tegelijkertijd, je moet ook eerst die shit schoonmaken. En daar kun je echt wel mee beginnen. En daar kun je echt werk van maken. En dat wil je zo snel mogelijk doen. En dat zijn eigenlijk twee hele verschillende dingen. Het één, sure, daar kun je de tijd voor nemen. Maar het ander, daar wil je gewoon zo snel mogelijk werk van maken. Ja, daar moet ik aan denken als ik weer dit soort beloftes hoor over hoe het nog langer en langer gaat duren.
Over de hardnekkigheid van problemen. Dirk, jij schreef deze week met Stefan Vermeulen een lang verhaal in NRC met als kop: zo werd de Belastingdienst een veelpleger in het misbruik van persoonsgegevens. Daar zit al iets in van, hè, we zijn inmiddels jaren verder in het dossier en nog steeds gaan dit soort dingen mis. Kun jij kort uitleggen wat jullie onderzocht hebben en wat daaruit is gekomen?
Dit verhaal maakt deel uit van een nog veel langer en groter onderzoeksproject over de staat van de Belastingdienst. De gedachte daarachter was heel kort: het gaat er duidelijk niet goed mee. Het is een hele belangrijke dienst, want zonder geld is er geen overheid. Zij halen het geld binnen wat weer wordt uitgegeven aan toeslagen, noem maar op. Dit specifieke verhaal van afgelopen zaterdag ging over hoe de Belastingdienst omgaat met persoonsgegevens, met gewoon data over burgers. Die omgang, die slordige omgang, want dat staat vast, dat hebben we uitgebreid toegelicht, is een van de hoofdoorzaken ook van het toeslagenschandaal. En is nog steeds een groot probleem. En niet alleen omdat het misschien nog steeds op plekken zo is. Dat is ook zeker zo. Maar ook omdat er in het verleden nog heel veel dingen zijn gebeurd waarvan nog niemand weet wat voor gevolgen die hadden.
Ja, want even om bij het begin te beginnen. Hè, in 2019 kwam dus aan het licht dat de Belastingdienst al jarenlang eigenlijk mensen als fraudeur zag. En dat was vaak gebaseerd op vooroordelen. Die leefden bij de Belastingdienst waarom zij vermoeden dat mensen niet terecht gebruik maakten van de toeslagen.
Ja, vooroordelen en slordigheid ook gewoon. Hè. Dus een van de manieren waarop je in de problemen kon komen was via de fraudesignaleringsvoorziening. Dat is de zwarte lijst gaan heten. Daar kon je op terechtkomen als er een vermoeden was van fraude bij de toeslagen. Maar soms werd je gewoon gekort op je toeslag zonder dat het vermoeden was uitgezocht. Ook wel heel erg, maar misschien nog de minst ergste vorm. Soms werd je ook gekort gewoon omdat iemand je op die lijst had gezet als een soort herinnering aan zichzelf. Oh ja, daar moeten we nog wat voor regelen. Dan kwam je op die lijst en bij een andere afdeling dacht ze: oh, dat is een fraudeur. Dus dat is een enorme slordige omgang. Je kon op die lijst komen zonder dat er enig bewijs was dat je gefraudeerd had. Toch kon je behandeld worden als een fraudeur als je op die lijst stond. Je werd ook vaak niet van de lijst afgehaald als onderzoek had uitgewezen dat er niks aan de hand was, waardoor je jaren later toch weer opeens bij een andere afdeling die dat niet doorhad als fraudeur bestempeld kon worden. De manier waarop die lijst werd gebruikt, en overigens, PwC heeft uitgebreid onderzoek daarnaar gedaan en ook geconstateerd dat die lijst, kopieën van die lijst op allerlei plekken nog steeds rondzwerven bij de dienst. Dat laat gewoon zien hoe los, hoe slordig die omgang met persoonsgegevens was en hoe groot de gevolgen konden zijn als je er slordig was met die persoonsgegevens.
En goed om hierbij nog te benoemen is dat het dus ook niet alleen gaat om mensen die toeslagen ontvingen. Ook MKB'ers konden op die FSV terechtkomen en werden ook op die manier gegroepeerd en onderzocht. Dus het is niet, dit laat ook iets zien over dat het dus breder was dan alleen die toeslagenafdeling. Maar dat bij allerlei onderdelen van de Belastingdienst het dus en normaal was om vrij makkelijk mensen op zo'n lijst te plaatsen. En dat vervolgens ook de gegevensdeling daarvan ook zonder al te veel
scrupules. Er stonden vaak fouten op, hè? Dus ja, dat klopte gewoon dingen niet. Overigens is wel heel goed misschien hier te melden dat woordvoerders van de Belastingdienst zijn heel ongelukkig als je zegt dat toeslagen nog van de Belastingdienst is. Want een van de dingen die gebeurde vlak nadat Menno Snel aftrad, was dat de Belastingdienst en toeslagen werd opgeknipt. Van Rij, die wij helaas interviewden, is verantwoordelijk voor de Belastingdienst en vertelde ons: ik ben zo blij dat ik niet ook verantwoordelijk ben voor toeslagen. maar laten we zeggen dat achter de front office is er nog heel veel waar ze natuurlijk wel gezamenlijk gebruik van maken, in dezelfde systemen werken.
En intern werd dat nooit echt een goed idee gevonden, maar was dat er gewoon heel veel politieke druk om die Belastingdienst in drieën te knippen.
Precies, want als Van Rij ook nog in de Kamer had moeten staan gisteren voor toeslagen, weet je, op een gegeven moment wordt het een beetje veel.
Jullie schrijven in jullie verhaal uitgebreid en zeer gedetailleerd over hoe de Belastingdienst die data verzamelt. Mm-hmm. En ook hoe die data vervolgens intern gedistribueerd worden. Zo wordt dat, geloof ik, genoemd in jullie verhaal. Kun je dat uitleggen hoe dat in zijn werk ging?
Ja, ik denk dat het goed is om even terug te gaan. Wat doet de Belastingdienst eigenlijk? Hè? Er wordt belasting geheven, er komen aanslagen binnen. Die worden verwerkt. En soms worden ze gecontroleerd. Nou, er komen miljoenen aangifte binnen. Die kan je nooit allemaal selecteren voor extra toezicht, zoals dat heet. Dus je pakt er een paar uit en dan ga je goed grondig bekijken of die aangifte wel compleet zijn, zorgvuldig. Er kunnen fouten zitten die niet per se door fraude komen, maar je vergeet wel eens wat, hè? Dat kan. Nou, dat noemen ze de risicoselectie. Dus ze selecteren aangifte waarvan ze denken dat de risico's groter zijn dat er wat mis mee is.
Bijvoorbeeld?
Bijvoorbeeld, je hebt een hele hoge omzet, maar helemaal geen werknemerslasten. Dat kan, maar stel je voor dat je...
Maar dan vinden ze verdacht.
Nou, verdacht niet per se, maar dat is niet gebruikelijk. Hè? Dus ze hebben aangifte die logisch zijn en je hebt onlogische aangifte, waar elementen van de aangifte niet met elkaar sporen. Dus dat is een manier. Maar die risicoselectie, dan moet je even teruggaan in de tijd voor de grootschalige automatisering. Dus de jaren 70, 80 begon dat. Daarvoor had je gewoon regionale belastingkantoren. Daar had je inspecteurs die volgens de wet ook een soort heel ruim mandaat hebben om die aangifte te inspecteren. En die deden dat ieder een beetje op hun eigen manier. Hè? Die selectie van aangifte die ze bekeken. Nou, en dat was niet echt transparant. Alleen dat viel niet zo op, omdat in dat kantoor ging het wel een beetje ongeveer hetzelfde. Maar wat er op al die plekken gebeurde, was nooit duidelijk. En het was allemaal op papier. Maar wat gebeurde er door de automatisering? Kreeg je opeens de beschikking over enorm veel data als inspecteur. Dus je kon van alles met een druk op de knop uitzoeken en selecteren. Daarbij kwam ook nog dat de Belastingdienst ging centraliseren. Nu hebben we het alweer over de 21ste eeuw. Die keuzes van wat bekijken we, werd ook gecentraliseerd. Of dat probeerde men. Hè. We moeten rechtsgelijk zijn. Dus als je in Zwolle wordt geselecteerd omdat je een kapsalon beheert, moet het niet zo zijn dat je in Rotterdam als kapsalon niet wordt geselecteerd. Want het is niet eerlijk. Ik zeg het een beetje simplistisch, maar je moet een beetje rechtsgelijk worden behandeld. Wat op zich een uitermate goed streven is. De samenstelling van de Belastingdienst, van inspecteurs, was ook vrij uniform. Veel mensen uit de dienst, we hebben natuurlijk veel mensen die daar werken of gewerkt hebben, die met ons spreken hierover. Zeggen, ja, het is toch een soort witte man uit de Bijbelbelt. Het is een beetje wat veel mensen uit zichzelf tegen ons zeiden. Maar dat zeggen, het is een bepaald conservatief wereldbeeld misschien. Dus de vraag ontstond ook van hoe worden die selecties nou eigenlijk gemaakt? En wat blijkt is dat dus die selecties, die zijn niet altijd, hoe zeg je dat, goed reproduceerd. Waarom wordt iemand eigenlijk geselecteerd voor een goede controle? En dat is natuurlijk problematisch, want zo'n controle, een boekenonderzoek bij een MKB'er, dat is behoorlijk intensief. En als je jaar op jaar op jaar wordt gecontroleerd en je buurman niet, dan ga je toch ook afvragen, waarom eigenlijk? Er moet een reden, een gegronde reden zijn om dat te doen. Nou, en toen kwam dus die automatisering op en de mogelijkheden waren natuurlijk fantastisch, weet je. En er was ook enorm veel druk vanuit de politiek en de maatschappij. Laten we die data nou gebruiken om heel slim te selecteren, waardoor die schaarse inspectiecapaciteit van die inspecteurs zoveel mogelijk extra belasting oplevert. En fraudeurs aanpakt. Er is een enorme roep altijd natuurlijk geweest om belastingfraude aan te pakken.
Zeker toen.
Zeker toen. Ja. En zoals ze bij de belastingdienst nu zeggen, jongens, over 2-3 jaar gaan we weer allemaal klachten krijgen over dat we fraude niet hard genoeg aanpakken. Het is een soort slingerbeweging. In die automatisering, wat er ook gebeurde, er was heel veel data, maar die systemen waren niet hierop gebouwd. Die werden gebouwd voor de massale processen. Dus het automatisch afhandelen. Dus al die toezichtstaken, dus als je selecties wil maken, dat moest via allerlei andere manieren gebeuren. En een van de manieren was, je kon dus vragen stellen aan de centrale administratie. Van, ik wil eigenlijk een selectie van, ik verzin even wat. Hè, dus alle 20-jarigen met 2 auto's en een laag inkomen in de regio Apeldoorn. Ik noem maar wat. En dan stuurde je die vraag op en dan kreeg je een lijst met BSN-nummers van de mensen die in deze selectie pasten. Maar die vragen stellen aan de centrale administratie, er waren lange wachtrijen voor, vertelden verschillende mensen ons. Dus inspecteurs gingen gewoon zelf knutselen, want ze konden zelf natuurlijk ook in die data. Het belangrijkste voorbeeld daarvan wat heel wijd gebruikt wordt in de belastingdienst, is het risicoanalysemodel RAM. Dat is vanaf eind 20e eeuw eigenlijk in elkaar gezet door een op vrij hobbyistische wijze door een belastinginspecteur. En wat hij en zijn team deden was, die gingen gewoon zowat alle data uit allerlei verschillende hoeken en gaten, omzetbelasting, erf en schenk, autobelasting, alle soorten belastingmiddelen en informatie daarbij hoorde, werd in verschillende databases gepropt. En dan kon je naar hartelust uit analyseren. Dus ze gingen patronen zoeken en dingen samenstellen. Nou, en rond 2015, 2016 was dat programma echt cruciaal voor de dienst. Dus er is we hebben wat interne stukken gezien. Er werd bijvoorbeeld gezegd, door dit programma kunnen wij zo'n 500 miljoen euro meer ophalen aan belastingcorrecties dan als wij gewoon random zouden selecteren op aangifte. Dus het geeft ons de mogelijkheid om heel specifiek. Dus dat is een fantastisch ding. Daar was iedereen zo super blij mee. Want je kon selecteren naar hartelust wat je wilde weten. En dat was razendsnel. Alleen al die data, en er is een rapport, intern vertrouwelijk rapport uit 2015. Er waren meer dan 2000 afnemers van die data. Dus je stuurde gewoon een mailtje van, joh, ik wil dit en dit en dit. En dan werd een Excel sheet gedraaid, met BSN-nummers, met allerlei informatie. Kon van alles zijn. En dat werd opgestuurd.
Een ambtenaar van de Belastingdienst gaat een beetje freewheelen met die informatie en maakt dan een lijst. Aan wat voor lijsten moet je dan bijvoorbeeld denken?
Nou, in RAM zat van alles. En er was een grote database waar RAM mee werkte. Daar zaten per BSN-nummer ongeveer 450 verschillende gegevens in over een periode tot 6 jaar terug. Uit alle hoeken van de Belastingdienst verzameld. Het zijn er 450 verschillende, dus maar een paar voorbeelden. Dus en de standaard persoonsgegevens, adres, leeftijd, maar ook gegevens over je partner, begindatum van de relatie, welke nationaliteit de partner heeft, wanneer die geëmigreerd is of geïmigreerd, hoe vaak iemand in de systemen van de Belastingdienst heeft ingelogd, hoe vaak je de bezwaarschrift heeft ingediend. Alle gegevens over alle type inkomens, vermogen en schuld, hoeveel auto's, welke beleggingen, welk vastgoed en nog honderden andere gegevens. En er was geen of nauwelijks rem of controle op wat allemaal werd opgevraagd. En je moet je voorstellen, opvragen betekent, je stelt een vraag, dit wil ik hebben. Er komt een Excel-sheet uit en dat gaat zwerven binnen de dienst. Want niemand hield bij wat daaruit kwam. Je kon daar alles van één iemand opvragen, maar je kon ook alles van 200 mensen opvragen. Of 10 dingen over 50.000 mensen. Op een gegeven moment zwierf er, niet alleen maar van RAM, een 500.000 Excel-files op allerlei schijven van de Belastingdienst rond, met deels, in ieder geval, data van burgers. Dat wordt allemaal niet bijgehouden. Je weet ook niet of het de dienst uitgaat.
Je zegt het kon, maar mocht het ook?
Nou ja, formeel, er waren al jarenlang zorgen over dit. We hebben ook mails gezien van, joh, die data wordt wel op erg grote schaal verspreid binnen de dienst. Hè. Moeten we daar niet wat aan doen? Er werden steeds pogingen gedaan om dat terug te dringen. Maar dat lukte niet. Ja, formeel, kijk, als belastingdienst mag je veel met gegevens. Want je taak is belasting innen. Het past binnen je taak om die gegevens te gebruiken om belasting innen. Maar je moet altijd bepaalde afwegingen maken. Is het proportioneel? Is het zorgvuldig? En is het zo minimalistisch mogelijk? En al die dingen werden helemaal niet afgewogen. Daarin overtreed je de wet al. De gegevens werden ook niet veilig bewaard. Je moet ook altijd voor de veiligheid van de gegevens zorgen. Dat ze niet uitlekken. Dat was allemaal niet geregeld.
Dus het kan zijn, hè, laat ik even mijn situatie nemen, dat iemand dus dacht van, ik ga eens even uitzoeken hoe dat zit met startpunt van de relatie. Wanneer zijn zij getrouwd of wanneer is hij eigenlijk gaan werken? En dat die gegevens op zijn Excel-bestand zijn geland, die weer bij een collega terecht zijn gekomen of weer bij een andere collega die dat ook gewoon heeft. Ja. En op die manier wordt mijn privacy als burger dus geschonden.
Ja, en de vraag is dus ook, wat gebeurt er? Hè? Dus het wordt sowieso geschonden omdat het verspreid wordt. Maar het was natuurlijk allemaal bedoeld om er iets mee te doen. Wat ermee is gedaan, of het om goede redenen was of niet, dat is allemaal volstrekt onhelder. Maar je moet je ook voorstellen, die inspecteurs waren aangenomen om dit werk te doen. En ze hadden via de formele weg, via die centrale administratie, vonden ze dat het niet kon.
Nee, want dus ze moest steeds zo lang wachten. En
precies, en je krijgt niet wat je wil en het duurt lang, moeilijk, lastig. Dus iedereen, zoals we allemaal in ons werk doen, als iets niet via de formele weg kan en je moet het doen, dan ga je gewoon improviseren. En dat improviseren gebeurde ook op grote schaal binnen de dienst. Daar hebben ze een mooie term voor, de LOA, de lokaal ontwikkelde applicatie. Dat kan van alles zijn. Dat kan zijn een formule in Excel tot en met een heel gebouwd ding zoals RAM. Er waren op een gegeven moment in de dienst, rond 2015, 1500 lokaal gebouwde programmatjes of lijsten. Dat is teruggebracht tot zo'n 600 in de jaren daarna. Maar dat zijn 600 plekken waarbij je eigenlijk niet precies weet, omdat het niet centraal gebeurt, wat er nou gebeurt met gegevens.
Om inzichtelijk te maken hoe dat dan werkt, jij hebt een casus beschreven over een Mercedes. Kun je dat uitleggen?
Nou ja, dit gaat over overigens weer een andere applicatie. Hè, dus dat RAM. Maar je hebt ook databank auto. Ik denk dat het hier om gaat. Waar ook van alles in zat over autobezit en alles wat ermee te maken had. En deze casus die stond in een van de onderzoeken van PwC. Die heeft gewoon een mail gevonden in een mailbox van een medewerker en dacht, denk ik terecht, dit zegt veel, zo niet alles, over hoe er met gegevens werd omgegaan. Zal ik de mail gewoon voorlezen? Want ja, dan zie je ook, zeg maar...
Je hebt die mail in bezit, hè? Dus je kunt het gewoon voorlezen.
En heel Nederland, want het is ook naar de Kamer gestuurd. Maar dat zijn dingen die dan niet zo... Rick heeft er een mooi verhaal over geschreven. De eerlijkheid goed te zeggen dat ik daar pas achter kwam toen ik al dacht dat ik iets heel uniek zat. Maar zoals je ziet, heel veel dingen komen gewoon... Ja, zijn openbaar, maar ook weer niet in zekere zin. Dat fascineert me ook. Want het is een... Ik zou niet graag onderwerp zijn van de interesse van deze inspecteur of deze belastingdienstmedewerker.
Lees maar eens voor.
Ja. Beste weggelakte naam. Afgelopen weekend zag ik in het centrum van Venlo een Mercedes CL500 rijden. En daar staat het kenteken bij. Met daarin een aantal opvallende personen. Het was die dag Stereo Sunday en de inzittenden gedroegen zich nogal showend met de auto op de straat die langs het festivalterrein loopt. Ze reden ook op en neer. De auto zelf is ook nog een opvallende verschijning. Ik heb even in de databank auto en BVR de gegevens van de eigenaar erbij gezocht. BVR is het systeem waar alle persoonsgegevens van de belastingdienst in staan. Die tref je als bijlage aan. Even goed, dus in deze mail zit een bijlage met allerlei gegevens over deze opvallende autobestuurder. Hieruit blijkt dat de eigenaar, er staat een naam en BSN-norm in de mail, ook weggelakt, een voormalig asielzoeker uit Irak is. Je vraagt je af waarom staat in de databank auto en waarom moet deze man weten... Dit is etniciteit, hè? Dit is een bijzonder persoonsgegeven waar je heel voorzichtig mee moet zijn. Dit wordt gewoon op de mail gedeeld, meegestuurd. Hij heeft sinds 2008 zo'n 14 auto's op zijn naam gehad, waarvan de laatste vrij dure auto's waren, onder andere ook een Audi A6. De auto's waren weliswaar niet nieuw, maar met cataloguswaarde van 60.000 euro tot 80.000 euro zullen ze ook als occasion niet al te goedkoop zijn geweest. Weliswaar heeft hij de laatste 2 jaren blijkbaar redelijk van salaris, maar met een echtgenote die geen inkomsten heeft en 3 relatief kleine kinderen vind ik dat toch vreemd. Kun je eens kijken of dit wellicht iets is voor het Patser-project? Wat me echt opvalt aan die mail is ten eerste een aantal dingen. Deze medewerker vindt het volstrekt normaal dat hij in het weekend iemand ziet rijden waar hij geen goed gevoel bij heeft. En op basis vermoedelijk van een, maar dat is mijn interpretatie, van een grote auto en raar gedrag.
Showend gedrag.
Ja, nou ja, als je nou zou zeggen als belastingdienst, we gaan alle mensen met een grote auto en showend gedrag aanpakken, dan zou het wel eerlijk zijn. Maar dat gebeurt natuurlijk niet, het is gewoon 1 persoon. Nou, hij denkt vervolgens ook, nou, ik ga alles over hem opzoeken. Hij komt achter het kenteken. Maar in die gegevens, hij kan dus bij van alles. Hè? Hij weet dus dat die man uit Irak komt. Dat hij wat zijn inkomsten zijn, hoeveel kinderen. Dat hij een vrouw heeft die geen werk heeft. Hij heeft ook de moeite genomen om nog even de nieuwwaarde van allerlei auto's op te zoeken. De 14 auto's die man de afgelopen... Dit is uit 2016 deze mail. Dus de afgelopen 8 jaar op zijn naam heeft gehad. En verbindt daar allemaal conclusies aan. Stuurt al die gegevens, waarvan ook bijzondere persoonsgegevens, want iemands etnische afkomst is een bijzonder persoonsgegevens waar je bijzonder voorzichtig mee moet zijn. Hij selecteert daar ook op. Hij stuurt het allemaal maar gewoon mee naar een andere medewerker. En het Patser-project, de naam zegt het al, is natuurlijk bedoeld om Patsers aan te pakken, wat ook al een gekke naam is. Maar goed, van misschien moet je hem even door de molen halen. Dus ja, ik zou toch niet in een... Het is geen prettig land waarbij je op basis van het humeur en de persoonlijke voorkeuren van een belastinginspecteur onder verscherpt toezicht kan komen te staan.
Er kwam ook niet een reactie op van wat doe je nou?
Dat weten we niet, dat zit er niet bij. Maar laten we allemaal wel zijn. Je gaat als je in je organisatie geen mail sturen van je denkt dat er negatief op gereageerd wordt. En dat is, hij kon erbij, hij vond het prima, hij deed het. En wie weet is deze man wel 5 jaar lang onder verscherpt toezicht. Je weet het allemaal niet, weet je. En dit is gewoon bij toeval naar buiten gekomen. Het zal niet de enige keer zijn dat zoiets is gebeurd.
Wat zegt het over de Belastingdienst, Rick, denk je?
Het zegt iets over de stereotyperingen waarmee te werk wordt gegaan. Het zegt iets over de ruimte die mensen dus voelen om eigenlijk op eigen houtje allerlei conclusies te trekken. En het zegt vervolgens iets over het gemak waarmee ze dan bij allerlei gegevens kunnen om dat ook te doen. Volgens mij het overkoepelende, ik zou het een arrogantie noemen, die dus betekent dat je en geheel op een soort intuïtie durft te varen en ook je niet er heel veel aan gelegen laat om daar allerlei gegevens bij te pakken om dan die missie ook maar te volbrengen. Dat zie ik hier erg in. En dat wil echt niet zeggen dat dat voor iedereen bij de Belastingdienst geldt. Ik denk dat het is goed om dat onderscheid te blijven maken. Het hele institutionele aspect zit er juist in. Dat is dat die organisatie erop gericht is of op alle manieren het mogelijk maakt om dit te doen. Ja. Wat Dirk net zegt, het moment dat je dit gaat doen is 1 ding, maar het moment dat je ook je in een volkomen veilige omgeving waant om dat in een mailtje op te tikken en daarmee iemand anders op te sturen, Dat zegt iets over dat dat breder is, dat dat verder gaat dan die persoon zelf. Dat het blijkbaar geaccepteerd genoeg is om te denken, nou, hier kom ik wel mee weg of dit wordt gewaardeerd.
Nou ja, en twee dingen die dat versterken. Ten eerste is het een MKB-medewerker, dus die heeft helemaal niks te maken met auto's. Dit is natuurlijk een soort freelancer wat hij doet. Het andere is dat dit voorbeeld komt uit een stuk, een document van PwC, waar nog allerlei andere voorbeelden in staan, waarin gewoon bewust wordt geselecteerd op afkomst, etniciteit en nationaliteit als reden voor extra onderzoek. Dus het is niet zeg maar een uitzondering. En dus er zijn twee dingen. En hoe bevooroordeeld ben je? Maar vervolgens hoe makkelijk kan je je vooroordelen ook tot uiting brengen in je werk, omdat al die gegevens maar beschikbaar zijn?
Ja, een van de meest fascinerende voorbeelden, want dit rapport hebben we allebei gelezen, is dat er bijvoorbeeld wordt gezegd dat als iemand veel allochtone afnemers heeft, of klanten, ja, bijvoorbeeld, dat wordt dan gezien als een reden om door te zoeken, om te selecteren welke bedrijven, welke ondernemingen in aanmerking komen voor extra onderzoek.
De parallel met toeslagenschandaal is natuurlijk heel makkelijk te trekken. Omdat het initiatief dat er kennelijk heerst op de werkvloer om fraude op te sporen, actief op te sporen, aanwezig is. En tegelijkertijd dat dus de dienst of de cultuur op de dienst, maar ook de ICT-systemen en de manier waarop het georganiseerd is, eigenlijk faciliteert dat mensen zich vrij voelen om dit soort dingen te gaan doen. Mm-hmm. En is dat niet ook precies wat er bij de toeslagen mis is gegaan?
Zeker. Ik denk dit is precies waar dat institutionele zo naar boven komt. Dat mensen zich volkomen vrij voelen in een omgeving om dat te doen. Dat is wat het verschil is tussen incidenteel gedrag of het feit dat één iemand uit zichzelf dat doet. Als iemand dus de wens heeft om iemands autogegevens en veel meer na te trekken, precies wat Dirk net beschrijft, dan wordt diegene dus geen stroopbreed in de weg gelegd. Dat is het institutionele aspect. En dat is precies wat je ook hebt gezien bij het toeslagenschandaal, dat die ruimte er was.
Ik kan me ook voorstellen dat mensen dit horen en denken, nou, goed initiatief van deze ambtenaar. Ja. Uitstekend. Nou, Patsenbakken moet je aanpakken.
We kregen ook mails naar aanleiding van die publicatie waar precies in, dit soort dingen stonden. Hè, waar rook is vuur en we weten toch allemaal wie de fraudeurs zijn. En het is niet eenvoudig altijd. Je moet ergens beginnen met het selecteren van mensen die je extra gaat bekijken. Dat is me allemaal uitgelegd, heb ik niet zelf verzonnen. Er zijn twee manieren om het te doen. Je kan naar de mens kijken of je kan kijken naar zijn aangifte. Als je naar de mens kijkt, dan kijk je naar persoonskenmerken. Hè? Dus is hij man of vrouw, oud of jong. Dat zit vol valkuilen. Maar als je gewoon naar zijn aangiftegedrag kijkt, dus kijk nou naar de kenmerken van die aangifte en ga op basis daarvan nou kijken of er mogelijk onvolkomenheden in zitten. Hè? Een van de voorbeelden is, je maakt hele hoge personeelskosten, maar je hebt eigenlijk geen omzet. Dan kijk je naar aangifte en kan je ook eerlijk gewoon selecteren alle ondernemingen met zoveel medewerkers die een bepaald percentage werknemerslasten hebben ten opzichte van een omzet. Dan ben je objectief bezig. En het andere is, je moet transparant zijn over waarom je mensen selecteert. Ook voor jezelf intern. Dus duidelijk maken, volgens deze regels kiezen wij aangifte. En dat is er allemaal niet. Of dat was er toen allemaal niet. En dat is natuurlijk. Dus je kan wel zeggen, ja, natuurlijk moet je toezicht houden. Ja, zeker. Maar doe het dan netjes, eerlijk en transparant.
Nou, als die systemen goed zijn, dan zou, mocht deze persoon daadwerkelijk iets hebben misdaan uit dit voorbeeld, alsnog in beeld komen. En zorg je ook dat mensen die misschien niet in dat plaatje passen, dat je hebt door je eigen biases, dat die ook in beeld komen.
Precies.
Want waar zitten die wettelijke kaders, zeg maar? Wat is er nog wel, zeg maar, binnen de norm en wat niet?
Nou, kijk, de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Ja, zeg maar de privacywet.
Ja, de privacywet, sorry, inderdaad. Die, kijk, gegevensverwerken mag. Er moet een wettelijke basis voor zijn. Nou, die heeft de Belastingdienst in principe, want de Belastingdienst mag de gegevens gebruiken voor het heffen van belastingen. Maar vervolgens zijn er allemaal richtlijnen waar je aan moet voldoen. De AVG die kent 6 basisprincipes. Dus je kan gegevens gebruiken als het volgens de wet mag. Je moet het behoorlijk en transparant doen. Dus een term doelbinding, dat betekent je moet gegevens gebruiken volgens het doel waarvoor ze verzameld zijn. Maar dat is bij de Belastingdienst ook in principe in orde, want ze zijn verzameld om belastingen te innen. Je moet zo min mogelijk gegevens gebruiken. Dus als je werk kan doen met 2-persoonsgegevens, bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, bijvoorbeeld dure auto en laag inkomen, hoef je niet nog de nationaliteit erbij te nemen of de vrouw wel of geen werk heeft en hoeveel kinderen er zijn en of hij raar rijdt. Dat zijn allemaal dingen die niet nodig zijn. Dus zo min mogelijk data gebruiken, want elk gebruik van gegevens is risicovol. Je moet de juiste gegevens juist gebruiken, de gegevens moeten kloppen. Je moet zo min mogelijk gegevens opslaan van mensen. Nou, dat is dus bij die applicaties ging dat totaal mis. Want bijvoorbeeld bij RAM, je had dus de systemen die de aangifte verwerkten, daar zat allemaal informatie in. RAM haalde dat allemaal eruit en maakte een soort kopieën daarvan. in eigen databases. Dus die gegevens waren ook soms verouderd, soms zaten er fouten in. En dat geldt ook voor databank auto. Er stonden overal kopieën van verschillende bestanden. Nou, dat is dus iets anders dan opslagbeperking. En dat gaat ook om hoe lang je iets opslaat, nou, dat soort dingen. En de laatste is dat de data moet veilig zijn en kloppen en die moet vertrouwelijk behandeld worden. En dus niet op e-mails worden gezet naar een medewerker met alles erop en eraan, BSN-nummers, kenteken, op USB-sticks gezet, naar buiten gestuurd. Die principes werden gewoon structureel op grote mate geschonden. Belastingdienst heeft ook echt historisch hoge boetes van de autoriteit persoonsgegevens gehad, naar aanleiding van het gebruik van de zwarte lijst. Maar in de stukken die daaromheen zitten, zie je ook dat de autoriteit persoonsgegevens, die dus de naleving van deze privacywetgeving controleert, ernstige zorg heeft over gewoon dus wat er bij de Belastingdienst gebeurt. En nog steeds hebben ze bij de dienst nauwelijks zicht op wat ze met persoonsgegevens doen.
En als we even teruggaan naar de Belastingdienst in zijn geheel. Hè? Je had het net over een kernbom die was afgegaan en waarbij je vervolgens dus weer moet gaan opruimen. Hoe moet het nu verder met de Belastingdienst?
Nou, volgens mij, kijk, wat je natuurlijk doet. Ik spreek samen met Stefan, we lezen heel veel stukken, we spreken veel mensen. En er is een soort, ook binnen de dienst, er zijn zoveel problemen. Er is een soort paniek van je hebt en ICT en te weinig mensen, niet goed opgeleid. Politieke incidenten, ellende. Dus de metafoor die we vanochtend dachten was, je hebt eigenlijk een schip wat aan alle kanten lekt. En je zit de hele tijd te hozen, maar ja, het komt steeds weer binnen. En wat je eigenlijk wil is dat schip in een droogdok trekken en gewoon rustig die gaten dichten en dan weer gaan varen. Nou, dat is natuurlijk lastig.
Ja, maar je moet dus en op incidenten reageren en dingen repareren die niet goed gaan. En er moet dus een structuurverandering komen. Ja, maar die twee dingen lijken me tegenstrijdig. Want het een kun je niet snel fixen zonder het grote aan te pakken, lijkt me.
Nou ja, en alle problemen hangen ook met elkaar samen. Hè. Dus de slechte ICT zorgt ervoor dat mensen steeds improviseren. Die improvisaties zorgen weer voor incidenten, problemen, schandalen. Vervolgens wordt daar heel veel aandacht aan besteed. Hè, waardoor je weer niet die ICT-systemen die daarvan misschien vroeger de bron waren. Daar heb je geen mensen meer om die aan te pakken. Want dezelfde mensen die systemen moeten verbeteren zijn intussen bezig met het blussen van al die brandjes. Dus al die dingen hangen met elkaar samen. Er is ook heel veel verloop bij de Belastingdienst. Omdat iedereen gek wordt dat ze steeds zo negatief in de krant staan. En ze kunnen hun werk niet goed doen vanwege de oude systemen. Ja, dus het is echt een vrij problematische situatie.
Ja, volgens mij helpt het hier dat je werkt eigenlijk ook volgens mij op drie snelheden in zekere zin. Je hebt gewoon nog steeds het dagelijkse werk van de Belastingdienst dat door moet blijven gaan. Dat kun je niet laten stoppen. Nee. Je wil ook het liefst dat er wel enige vorm van fraudebestrijding bestaat. Ja. Of was het maar om de belastingmoraal op peil te houden. Als iedereen weet dat je met alles weg kan komen. Nou, dat wil niemand. Dus dat wil je hebben. Dan heb je de hervormingen die binnen dit systeem mogelijk zijn. Dirk heeft het ook al gezegd. Dat zijn er echt wel genoeg. Er zijn echt wel mensen die heus zien waar de verbeteringen zitten in bijvoorbeeld de afhandeling van het toeslagschandaal. En dan heb je nog die wat verdere reikwijd. En dat is hoe gaan we nou dit hele systeem ombouwen. Nou, dat is inderdaad iets waarbij het helemaal geen kwaad kan om af en toe te zeggen nee of het gaat langer duren. Dan is het misschien maar wijs. Dat vinden we niet leuk, maar dan is het misschien maar wijs dat we daar af en toe extra tijd voor nemen.
En dit kun je ook toepassen op het toeslagenstelsel bijvoorbeeld. Waarbij je dus een acute crisis hebt, waarbij ouders moeten worden gecompenseerd. Een schande eigenlijk moet worden weggepoetst. Tegelijkertijd moet het hele stelsel op de schop. Dat is een totaal andere politieke discussie. Totaal andere dynamiek. Ja, het moet allebei gebeuren.
Zeker. En ik denk dat uitstel voor het een is dus ook volkomen anders dan uitstel voor het andere. Het ene is een noodoperatie, een hersteloperatie. En het andere is hoe we dat systeem willen oplappen en verbeteren. Dat heeft namelijk ook allerlei onvoorziene en voorziene gevolgen. Ik heb met Christian Pelgrim een stuk geschreven over hoe zo'n nieuw toeslagstelsel eruit zou kunnen zien. Of vooral waarom het nou zo moeilijk is om gewoon van de toeslagen af te komen. Zoals iedereen nu al jaren roept. Van laten we gewoon het hele systeem afschaffen. Dat is een begrijpelijke wens. Want het is een hele kluwe geworden. Maar juist omdat het zo'n kluwe is geworden van opgestapelde regels die steeds weer andere unieke situaties moeten goedmaken. Dat betekent dat als je zo'n toeslag weghaalt, dat je dat niet zomaar kunt fixen door het bijvoorbeeld via een andere inkomensregeling op te lossen. En sterker nog, dan hebben we het alleen nog over hoe je gewoon het puur als een financieel verhaal op kunt lossen. Het gaat ook allerlei maatschappelijke effecten hebben. Het gaat veel over het afschaffen van de kinderopvangtoeslag. Nou, die zou je dan kunnen vervangen door gratis kinderopvang. Is een mooi nobel idee, maar dat gaat enorm veel effect hebben op het aantal mensen dat gebruik maakt van de kinderopvang. Dat kan dan weer de prijzen opdrijven. Dat zou dus het gevolg kunnen hebben dat mensen die nu al een groot deel van hun kinderopvang vergoed krijgen, juist lagere inkomens, dat die straks meer gaan betalen, omdat het kleine beetje dat ze straks nog steeds moeten betalen duurder uitvalt door die extra vraag, door die hoge prijzen die kinderopvangcentra gaan rekenen. Nou, dit is maar één voorbeeld van de vele manieren waarop het afschaffen, het aanpassen van toeslagen moeilijk is, tijd kost. En ik denk dat het daar niet zo heel gek is als een kabinet daarvan bijvoorbeeld gezegd heeft, nou, we nemen daar extra tijd voor. Je hoopt alleen niet dat, en dat dreigt soms ook al een beetje te gebeuren, dat er dan helemaal niks gebeurt. De huurtoeslag, daar wordt uiteindelijk wel heel weinig aan veranderd. We hebben het heel veel gehad over Rutte. We hebben het heel weinig gehad over Aukje de Vries, die toch ook iets van een nieuw toeslagenstelsel moet gaan opbouwen. Ja, daar hoor je wel de kritiek van dat er wel heel weinig wordt klaargespeeld.
Jij noemt nu Aukje de Vries, belast met dit toeslagenstelsel en het nadenken over een nieuw toeslagenstelsel. Hoe doet zij dat tot nu toe? Hoe pakt zij dit aan?
Ze is in de eerste plaats heel onzichtbaar. Dat is niet per se slecht. Alexander van Huffelen, haar voorganger, die bracht aan de lopende band filmpjes uit. En dat was nou ook niet echt een daverend succes. Want dan was er steeds weer iets slechts te melden.
Er is iets verschrikkelijks gebeurd. Ja,
en dan stond ze daar weer het slechte nieuws voor de camera te brengen. Nou, dat viel ook niet echt in goede aarde. En soms is onzichtbaarheid juist goed. Maar als ik Kamerleden spreek, dan zeggen ze, ja, kijk, wij eisen heus niet dat volgend jaar de toeslagenstelsel anders moet. Maar wat Aukje de Vries wel zou kunnen doen, wat ze zou moeten doen, is nu alles klaarzetten, zodat we dat straks wel kunnen doen. Zodat bijvoorbeeld partijen in een volgend verkiezingsprogramma daarmee aan de slag kunnen. Zodat een volgend formerend kabinet klaarstaat. Die dat hele radarwerk van de ambtenarij, juist omdat dat jaren kost, kun je nu van alles klaarzetten. Bijvoorbeeld om de opties te presenteren waar je heen kunt met dat toeslagenstelsel. Als ik daar Kamerleden over spreek, als ik hoor hoe dat gaat, die staan echt te wachten. En die hebben het nog niet gezien.
Hoe zou je dat vergelijken met Marnix van Rij, die nu de Belastingdienst doet?
Nou, Van Rij doet iets waar al de Belastingdienst al jaren om smeekt. En dat is zoveel mogelijk nieuw belasting, wetgeving en beleid tegenhouden. In de hoop dat dat wat ruimte creëert en wat werknemers vrijspeelt om de oude troep, de kernbom of het lekkende schip, hoe je het ook allemaal prachtige
vergelijking. Ik heb mooie metaforen gehoord.
Precies. Ja. Om dat allemaal te repareren. Hij kan ook niet anders, want heel veel van de systemen, al die belastingwetgeving moet in systemen worden ingevoerd, kunnen helemaal niks nieuws meer aan. Een voorbeeld is dat toen de energieprijzen stegen, zocht men een manier om burgers te compenseren. Men wilde natuurlijk logischerwijs dat via de dienst doen. Die zei, oh, dat gaan we niet doen. Nu doen de energiemaatschappijen het. Ook interessant hoe dat gaat uitpakken. Dus in die zin geeft hij de indruk dat hij doordrongen is van de ernst en de omvang en de samenhang van die problemen. Maar ja, hij blijft ook toch uiteindelijk overgeleverd aan de Kamer, waar weer altijd eindeloos veel wensen zijn om de belastingwetgeving aan te passen. De omvang van de problemen, om één voorbeeld te noemen, er is een Hoge Raad uitspraak geweest over vermogensbelasting, waaruit bleek dat de Belastingdienst dat niet goed uitvoerde, de wet. En ze moeten dus ook vermogensbelasting met terugwerkende kracht herstellen. Het gaat om heel veel aangifte. Daar zijn honderden medewerkers van de Belastingdienst mee bezig. En dat is zo'n intens grote operatie, dat heeft aan de Kamer gegeven, dat daardoor toezicht onder druk staat, het vernieuwen van ICT-systemen onder druk staat. Dus dat lekkende schip, je bent zo aan het hozen aan de ene kant, dat aan de andere kant het water gewoon weer naar binnen loopt. Ja, dat is wel heftig. Maar de ernst, hij is niet iemand. Wij stellen ook heel veel vragen als wij onderzoek doen. Ze zijn vrij open over de problemen. We krijgen soms ook antwoorden waar we ook wat nieuws uit horen. Dat is niet super gebruikelijk meestal. Meestal krijg je omtrekkende bewegingen. Bij de Belastingdienst valt dat me heel erg mee, moet ik zeggen. Dus dat is misschien ook een teken dat men ook zelf denkt, oké, we moeten schoon schip maken. Nu De scheepvaartmetafoor in de Nederlandse taal.
Deze metafoor. Ja. We gaan geen schepen meer noemen.
Ik zal het even herformuleren. Ik krijg wel de indruk dat er een soort wel besef is van de fundamenteel iets anders nodig. En of ze de ruimte van de Tweede Kamer krijgen om dat ook te doen, dat blijft een grote vraag. Wat je wel bij Van Rij ook wel ziet, is dat soms heel moeizaam gaat. Want hij heeft al aan de Kamer moeten melden, wat hij overigens wel weer heel omvloers doet, ergens onderop een lange lijst prioriteiten staat, dat het voldoen aan de privacywetgeving, waarvan eerst heel lang werd gezegd dat het eind dit jaar af zou zijn, is vooruitgeschoven naar 2027. Dus is 4 jaar bijgekomen. Van allerlei ICT-projecten worden ook steeds de einddata verder in de tijd vooruitgeschoven. Dus je ziet ook wel dat daar, en dan schrijven ze altijd bij, het bleek complexer dan we dachten, het bleek hardnekkiger dan we dachten, het bleek moeilijker dan we dachten, het kost meer mensen dan we dachten, meer geld dan we dachten. Er komt steeds meer, zoals dat gaat, als je echt gaat duiken in die problemen, denk je, oh god, we hebben de top van de ijsberg gezien, maar er ligt nog wel wat onder.
Er is dus een groot verschil, ook in stijl misschien, tussen Van Rij en de Vries zichtbaar, waarbij Van Rij dus wel iets geprofileerder en misschien meer vanuit de mentaliteit van er kan wel degelijk iets veranderen acteert. En de Vries toch ook wel een hoop doorschuift, als ik jou zo hoor, Rick.
Ja, terwijl dat niet zou hoeven. Hè. Dus nogmaals, het gaat er niet om dat zij nu met een Hugo de Jonge Jaans actieplan moet komen, dat volgend jaar een nieuw toeslagenstelsel belooft. Ik denk dat het juist wijs is om te zien dat dit tijd kost. Maar je kan heel veel klaarzetten. Je kan heel veel voorbereiden. En als ze dat zou doen, dan weet je in elk geval dat er straks de bouwblokken klaarstaan om, al was het over 2 jaar, al is het over 3 jaar, wel te zorgen dat je misschien de toeslagen kunt afschaffen. Of ze in elk geval zo kunt aanpassen dat je de kans op een nieuw schandaal, of dat het weer fout loopt, dat mensen weer vastlopen in dat toeslagendolhof, dat je die in elk geval verkleint.
Jij gaat, Rick, het toeslagendossier blijven volgen. Dirk, jij blijft duiken in de Belastingdienst en alle...
Wie weet.
Alle ICT-systemen die daar vastlopen. Dit dossier nog lang niet ten einde. Dank jullie wel in ieder geval voor jullie komst. Rick Rutte en Dirk Stokmans. En jij ook weer bedankt voor het luisteren. De redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulsdonk en Vita van Lennep. De montage, Pieter Bakker. Volgende week is er weer een Haagse Zaken. Tot dan.